Welkom bij de CryptoCast aflevering 171. Ik zit in de studio van BNR met Krijn Soeterman, mijn co-host. Hallo Krijn.
Ja, goedemiddag is het nu nog.
Je bent hier alweer voor de derde keer, als ik goed heb geteld.
Ja, klopt.
En onze gast vandaag is Mark van der Sijs. Die zit hier niet, want die zit in Vancouver. Die hebben we ook niet in video, niet in beeld, maar wel in een vrij goede audioverbinding. Dag Mark.
Goedemiddag, Herbert en Krijn.
En voor de hoeveelste keer jij hier bent, ik ben de tel kwijt, maar het zou makkelijk de vijfde keer kunnen zijn of iets in die buurt.
Ja, dat is
de zesde keer, zegt Daniel. Die heeft geteld. Wauw, dat is goed zeg.
Oké.
Eerst even door de rituelen heen. Dus eigenlijk alleen nog maar dat we geen beleggingsadvies geven. In tegenstelling tot Amdax, want de cryptomarkt professionaliseert. Particuliere en institutionele beleggers nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Om het beste rendement te halen en de risico's te spreiden, is kennis van zaken nodig. Zeker in deze jonge markt. Die kennis en ervaring wil Amdax graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet, dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Dat is dat. Dan gaan we een quote kraken. En dat is deze keer, heb jij hem gezien, Krijn?
Nee, nog niet.
Nee, het is de column van Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok. Heb jij nog kans gezien, Mark van der Sijs in Vancouver, om die column te lezen? Ik heb hem je nog gestuurd, maar misschien heb je hem niet gezien.
Ik heb hem niet gezien, nee.
Geeft niet, ik ga vertellen. Hij heette met als titel De ongecontroleerde cryptovaluta vormen een gevaar voor de financiële stabiliteit. En er stond een respectabele hoeveelheid feitelijke onjuistheden in. Ik som ze maar even gewoon op. De zinsneden is waar het om gaat. De eerste was, de koers wordt enkel en alleen nog door speculatie bepaald. Dat ging dus over crypto. Nou, die is heel erg makkelijk te ontzenuwen. Al was het alleen maar door mensen die wij hier in de studio hebben gehad. Zoals Rosanne Herzberger en Bart Mol van de Satoshi Radio podcast. Die sparen in bitcoin. Dat is het tegenovergestelde van speculeren.
Ja, idem.
Dollar cost. Jij ook, Krijn?
Ja.
Ja. Oké, dus. En Mark, jou kunnen we ook geen speculant noemen. Hè? Jij bent ook meer bitcoin spaarder, zullen we maar zeggen. Nou, dat is dus gewoon wat Pieter Klok zegt, is feitelijk onjuist. Als hij had gezegd, de koers wordt mede door speculatie bepaald. Oké, maar dat is niet wat hij schrijft. Daarna zegt hij, de koers van de crypto wordt puur bepaald door emoties, door stemmingen, animal spirits. Volgens mij is dat op zijn minst ten dele in strijd met die eerste bewering. Maar in ieder geval ontzenuw je dat op dezelfde manier. Er zijn mensen die doen dat zonder emoties, door dollar cost averaging bijvoorbeeld. Derde feitelijke onjuistheid, in de handel met bitcoins blijft alles anoniem.
Nee, dat is toch wel dat zou er toch wel een keer uit moeten zijn inmiddels.
Ja, pseudoniem, hè, noemen we
hooguit.
Het. Hooguit. Er zijn pas nog een paar criminelen gepakt die dat oliebedrijf, de ransomware bij dat oliebedrijf hadden geïnstalleerd, Colonial.
Ja, en toch praktisch, je moet overal een KYC doen bijna, op een enkele exchange na, geloof ik. Dus het is best lastig om helemaal anoniem.
Ja,
bitcoins komen.
Zo is het, zo is het. Hetzelfde geldt. Oh, wacht even, dan krijgen we de vierde. Ze wordt vooralsnog vooral gebruikt door criminelen. Dat denk ik ook, ja.
2013 klopt aan.
Hoofdredacteur van een landelijk dagblad. En ik hoor ze ook overleggen op de redactie. Misschien stond er aanvankelijk, wordt alleen maar gebruikt door criminelen. Want de verleiding is natuurlijk groot om dat te zeggen. Nee, weet je wat we doen? Vooralsnog vooral gebruikt door criminelen. Ja, en dat is gewoon ook niet zo. Het beste onderzoek, Mark zal het waarschijnlijk ook kennen, dat we hierover hebben, is van Chainalysis. In 2020 hadden ze gemeten 0,34% van de transacties was in verband te brengen met criminaliteit. Een jaar eerder was dat 1% of 2%. Einde verhaal. Kun je nog zeggen, in de fiat-wereld is het percentage lager, maar zijn de bedragen hoger?
Dat denk ik wel.
Ken jij hier cijfers over, Mark van der Sijs?
Nee, ik ken dezelfde cijfers die jij ook hebt.
Ja.
Is een dalende trend. Ik denk dat criminelen steeds meer begrijpen dat bitcoin niet de juiste munt is als je fraude wil plegen. Want ja, je wordt gepakt. Alle transacties blijven op de blockchain staan. En uiteindelijk pakken ze je. Dus als het niet nu gebeurt, gebeurt het over een paar jaar. Dus het heeft geen enkele zin.
Ja, zeker. En dan is er de vijfde feitelijke onjuistheid. Toezichthouders als AFM en DNB kunnen er vooralsnog weinig tegen doen. Tegen criminaliteit en zo. Omdat de handel in cryptovaluta niet onder hun bevoegdheden valt. Nou, dat is voor een deel misschien zo, omdat niet alles gereguleerd is. Maar we hebben natuurlijk, jij noemde de KYC al, Krijn. Ja. We hebben de anti-witwaswetgeving. DNB is nota bene toezichthouder. Ja. Op dat gebied. En doet daar zo verschrikkelijk veel op dat gebied. Dat er hele bedrijven uit Nederland zijn verdwenen. Door te vertrekken of door opgeheven te worden.
Ja, het kost ook nog een hoop geld ook.
Daar hebben we nieuws over. Dus ja. we gaan eventjes mee wachten. Want dat nieuws dat komt straks. Vind ik leuker om dat te doen in het nieuws rubriekje. Ja. Vind je het goed? Ik wil het gewoon even over de prijzen gaan hebben. En ik vind het leuk om dat met Mark te doen. Maar kun jij eens commentaar geven op de Bitcoin prijsontwikkelingen van de afgelopen week?
Ja, uiteraard. Kijk, Bitcoin is natuurlijk behoorlijk gedaald de afgelopen weken. Dat is toch een aantal. Nou ja,
bijna twee maanden al, hè? 8 weken.
Ja, 2 maanden inderdaad. Ja, dat, inderdaad, ik hou het niet eens meer bij hoe lang het al gaat. Ja. Maar ja, weet je, er komt steeds meer, fear, uncertainty, doubt nieuws bij. Elon Musk en China. En weet je, zeg maar de mensen die relatief kort geleden ingestapt zijn, die schrikken daarvan. Die denken van, oh, misschien dat Bitcoin toch niet zoiets zo goed is. En misschien dat de Bitcoinprijs toch niet blijft stijgen. En ik heb nu verlies, laat ik maar uitstappen. Daar begint het dan mee.
Ja.
Wat je vervolgens ziet, is dat de prijs er iets begint te dalen. En ja, dan heb je natuurlijk veel mensen die met leverage werken. Sommige exchanges geven tot 100 keer leverage. Ja, die krijgen dan een margin call. Die moeten dan hun bitcoin verkopen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
Ja.
Nou, doordat zij hun bitcoin moeten verkopen, stijgt de prijs nog verder. Daalt de prijs nog verder. En nou ja, goed, wat er gebeurt is dat je gewoon een spiraal naar beneden krijgt. Die is dan tot zeg maar $30,000 gedaald. Vorige week of zo.
Ja.
Nou ja, en toen kwam de Bitcoin-conferentie natuurlijk. En daar begonnen dingen weer een. Nou, dat was toch een positief effect. Met name natuurlijk het feit dat het El Salvador-nieuws, waar we het dadelijk over zullen hebben, naar buiten kwam. En dat de afgelopen 2 dagen toch weer voor een opleving in de prijs gezorgd heeft. Dus het is echt gerelateerd aan nieuws. En ik denk dat steeds meer mensen beginnen in te zien dat het nieuws uit El Salvador toch wel heel erg belangrijk is voor de toekomst van Bitcoin. Ik denk dat in eerste instantie mensen dachten van, nou ja, weet je, het is een klein land, dat heeft weinig invloed. Maar dat ze nu begrijpen van, ja, het is wel zo een klein land, maar als één schaap over de dam is, dan volgen er nog heel veel meer. En dat zie je nu gebeuren.
Ja, oké.
Ja, ik wilde even heel kort vragen van, kun jij in een paar woorden uitleggen wat leverage nou eigenlijk is en 100 keer leverage? Want dat zijn toch dingen die heel veel mensen waarschijnlijk denken, oh ja, het zal wel, behalve de mensen die echt handelen.
Ja. Wat er eigenlijk gebeurt is dat je handelt met geleend geld. Waardoor je als Bitcoin met 1% omhoog gaat, maak je 100% winst. Maar als Bitcoin naar beneden gaat, ben je ook al je geld heel snel kwijt. Ja. Dus het is gewoon handelen met geleend geld. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat is gewoon pure speculatie. En dat gebeurt steeds meer. En dat zorgt voor die echt extreme volatiliteit die je soms ziet. Dat de koers keihard omhoog gaat of keihard omlaag gaat.
Ja, het is ook wel erg makkelijk geworden, hè, om dat te doen. Je kunt op een Binance en zo. Het is gewoon klikken die klik en huppa.
Ja. Ja. Maar goed, ja, het is de vrije markt. En daar ben ik op zich niet tegen. Dus als mensen hun geld verliezen, dat is hun probleem.
Mensen dat, die dat doen, zijn volwassen genoeg, zou je zeggen. Tenminste, dat hopen we. Ja. Nou goed, dus dat is een discussie. Je kunt dat ook reguleren en zo. Dat is een deel van de markt dat duidelijk niet gereguleerd is. Maar dat goed, dat zien we dan later. Overigens kan dat ook met andere dingen dan crypto. Hè? Dat kan ook gewoon met aandelen en zo. Dan kun je ook shorting gaan en weet ik wat allemaal. Oké. Ik stel voor om het even bij wat de prijzen betreft hierbij te laten. We kunnen straks nog uitgebreider praten over of we nou nog een bullmarkt hebben, ja of nee. En over El Salvador en alles. Eerst maar eens eventjes het nieuws in het kort. En wou ik eigenlijk jou, Krijn, vragen om het woord te nemen over die kosten van het toezicht.
Ja.
Anders heb ik daar ook nog wel wat over, hoor. Maar ga je gang.
Ja, want tenminste, vandaag twitterde onder andere Simon Lelieveld natuurlijk, ons allen bekend vermoedelijk.
Ja.
Dat de kosten van de Nederlandse cryptobedrijven inmiddels 2,4 miljoen bedragen over het jaar 2020.
De kosten die de Nederlandse bank in rekening brengt aan de Nederlandse cryptobedrijven voor het toezicht. Ja.
En dat zijn dus dat moet nu verdeeld worden onder 20 geregistreerde bedrijven. In plaats van het eerder genoemde bedrag van 1,6 miljoen wat gerekend werd voor de kosten. Dus dat is toch bijna 0,8 miljoen erbij.
Ja, meer geld voor minder bedrijven om op te hoesten.
Hoeveel FTE vragen we dan af? Hoeveel mensen zijn er extra opgezet?
Hoeveel mensen hebben er aan gewerkt om deze kosten op te lopen? Ja. Maar in ieder geval, er zijn nog maar 20 bedrijven geregistreerd.
Ja.
Dus dit gedeeld door 20 is, als ik het goed heb, 1 ton en 12.500.
Ja.
En dat is veel meer dan wat oorspronkelijk zou zijn. Hè? Zoveel aan 30.000 zou het wezen.
Ja.
Vier keer zoveel als het oorspronkelijk in het vooruitzicht gestelde bedrag.
Ja, dus dat is niet zo mooi.
Nee, en ik herinner me nog dat Mark daarover zei in een eerdere CryptoCast. Ja, als je dat niet. Nee, toen ging het over die 30.000. Als je dat niet kunt ophoesten, dan ben je niet waard om een bedrijf te zijn. Dan kwam het ongeveer op neer, Mark, toch?
Dat klopt, ja hoor. Dat klopt.
En weet je dat ook van 112.000 euro?
Ja hoor. Ik heb voor mijn bedrijven hier per bedrijf miljoenen uitgegeven aan lawyer fees en dingen. Dus. Ja, dat zijn de kosten van het starten van een bedrijf in een gereguleerde omgeving. Weet je, dan moet je niet in de financiële sector gaan beginnen. Dan moet je gewoon een winkeltje gaan beginnen of zo.
Ja, dus, want dat is natuurlijk een beetje.
Sommige Bitcoin-bedrijven waren een winkeltje. Ja.
En dat is net een beetje de grap.
Ja, dat is waar het over gaat. Ja, nou oké, goed. Dat is jouw mening. De mensen die zo'n bedrijf hebben, hebben waarschijnlijk een andere mening. Maar vooruit. Dat is dus het toezicht. Mark, wat is jouw nieuws eigenlijk?
Ja, wat een beetje ondergesneeuwd is door alle andere nieuwsfeiten van deze week, is wat ik toch wel heel belangrijk vind, is het feit dat Jack Dorsey, de CEO van zowel Twitter als Square, aangegeven heeft dat hij een hardware wallet gaat helpen ontwerpen. Met Square, maar ook met het wordt een open source wallet.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
Open source hardware wallet.
Ja, het probleem is dat heel veel mensen natuurlijk hun geld op exchanges laten staan. En dat daar zit een bepaald risico aan, weet je het. Not your keys, not your coins. Dus ja, een exchange kan altijd jouw geld innemen als ze zouden willen. Of de overheid kan het inpikken. Dus uiteindelijk self-custody, het zelf bewaren van je coins is het beste. Maar ja, dat blijft heel lastig voor veel mensen. Zelfs voor mij, hoor, moet ik zeggen. Ik heb lange tijd Ledgers gebruikt en Trezors. Het is altijd weer een beetje eng als er een nieuwe software update moet komen. Of als het niet klopt, als je een foutmelding krijgt.
Anders gezegd, Mark, het is ook een risico.
Dat is ook een risico, precies. Ja, klopt.
Klopjes die je opgeschreven hebt, enzovoort.
Ja, goed. Maar ga verder over de hardware wallet van Dorsey.
Is er wat meer bekend over qua hoe het eruit komt te zien? Weet je daar al iets over?
Nou, kijk, nee, dat weet niemand precies. Maar zijn intentie is om een hardware wallet te maken die gewoon gebruiksvriendelijk is. En waarbij je een deel van je coins via je telefoon kan gebruiken. Dus dat je telefoon, dat je zegt, nou ja, weet je wat, ik wil bijvoorbeeld $200 op mijn telefoon zetten. Die kan ik gewoon gebruiken om snel te betalen. Maar de rest, als ik $10.000 heb in Bitcoin, die staan echt op die wallet. Daar kom je niet bij zonder extra dingen te doen. Maar het wordt een gebruiksvriendelijke wallet. En ja, hoe dat eruit komt te zien, of dat met gezichtsherkenning is of zo, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het makkelijker gaat worden dan zoals nu met zo'n ledger met een klein schermpje waar je met twee knopjes dingen in moet tikken. En nou ja, dat is gewoon. Er is nog geen gebruiksvriendelijke oplossing. En als hij dat gaat doen, denk ik dat het tot meer adoptie kan gaan leiden. En met name mensen die nu hun geld op exchanges hebben staan, dat die denken, nou ja, weet je wat, ik ga het toch voor een deel in ieder geval op mijn eigen hardware wallet zetten.
Ja, en zoals jij dat schetst, heb je dan iets voor je, een combinatie van een mobieltje en zo'n stick, die je eens in de zoveel tijd met elkaar in contact brengt en waarbij de software er dan voor zorgt dat er altijd een bepaald deel van je geld of een bepaald minimumbedrag op die actieve wallet op de telefoon zit gewoon voor betalingen en dergelijke. Is het zoiets dan wat het makkelijk maakt?
Dat verwacht ik. Ik verwacht een soort van Bluetooth-connectie tussen die twee dingen, waardoor dus automatisch geld op kan komen te staan. Ja, inderdaad. Ja.
Trouwens, als we het over hardware wallets hebben. Ik toevallig geloof dat Ledger vandaag bekend maakte dat ze 350 miljoen opgehaald hebben of zo in een. Nou, ik zag het toevallig langskomen net. Maar
ja, dus, een of andere funding.
Ja, funding round.
Oké, waar hebben ze dat voor nodig?
Dat, ik moet heel erg zeggen, van ik las het.
Ik hoop voor de beveiliging.
Ook een hardware wallet, maar voor hun klantenbestand. Nou ja. Hebben ze hoop ik wel iets van geleerd.
Ja, dat hoop ik ook. Ja. Overigens hebben we een tijd geleden, een jaar geleden of zo, tegen elkaar gezegd, Ledger, dat komt nooit meer goed. Maar blijkbaar wel. Ja. Mark, weet jij hoe het ervoor staat met Ledger?
Ik weet het niet. Sinds een, sinds een adreshack ben ik gestopt met het gebruik van Ledger.
Ja, dat had je gezegd.
Ja, mijn adres komt op internet te staan. Mijn oude adres gelukkig, niet mijn huidige adres.
Oh ja.
Maar ja, weet je, dat vind ik zo slecht voor een bedrijf dat ja, security als belangrijkste
businessmodel
heeft. Ja, dus dat kan gewoon niet. Dus ik ben ermee gestopt. Ik denk wel dat Ledger op zich nog steeds goed is, hoor. Maar ja, principieel heb ik dan zoiets van dat gebruik ik niet meer. Ik ga andere oplossingen zoeken. En dat heb ik gedaan.
Maar wat je zei van over zo'n open source hardware wallet. Ik ben ook benieuwd of de hardware zelf open source wordt. Dat zou natuurlijk dat zou enorm veel tractie weer geven andere kanten op. Als je gewoon als iedereen ermee kan ontwikkelen. Dat is natuurlijk gewoon goed voor de ontwikkeling.
Absoluut, ja. Ben ik helemaal voor, ja.
Ja, oké. Okay. Ik heb ook nieuws. En dat had net zo goed, zal ik jullie vertellen, in Kraak de Quote gekund. Want het is een beetje gek nieuws. BitMEX heeft namelijk bekendgemaakt dat ze een bitcoin op de maan willen plaatsen. En dat is een reactie op het nieuws van Elon Musk. Die zei van nou, ik ga een Dogecoin naar de maan brengen. En wat lees ik nou op bitmex.com, hun blog. Ze gaan dus met een satelliet van het bedrijf. Even om een hoekje kijken. Astrobotic Technology. Die gaan een ding op de maan laten landen binnenkort. BitMEX gaat een munt meesturen. Die gaat daar op de maan een plekje krijgen. En dat is een coin. En ik lees het even in het Engels voor. Dat scheelt een hoop vertaald. The coin will hold one bitcoin at an address to be publicly released underneath a tamper-evident hologram covering. Dus ergens binnenin die munt moet dan dat adres blijkbaar zitten. Oké, waarom zeg ik, dat past ook wel in, kraak de quote. Ik vind het zo'n onzin. Een bitcoin heeft geen locatie.
Nee.
Misschien dat op die munt een adres is afgedrukt of op een digitale manier opgeslagen, of kan mij wat schelen. Maar als je dat, de private keys, als je die ergens op aarde nog hebt, dan kun je gewoon op aarde kun je die bitcoin uitgeven.
Ja.
Of er misschien geld bijstorten of weet ik wat dan ook. En dit is dus een publiciteitsstunt. Ze sturen gewoon een stuk metaal. Misschien doen ze zelfs dat niet echt, weet ik veel. We kunnen dat allemaal niet controleren.
Het wordt lastig om te controleren, inderdaad.
Ja, precies. Dus dat is een geintje. En hetzelfde denk ik trouwens van dat plan van Musk om een Dogecoin naar de maan te brengen. Dat geldt exact hetzelfde.
Hij heeft ook een auto in de ruimte geschoten.
Nou ja, dat was tenminste nog echt een auto.
Ja, nee, dat is
vrij goed controleerbaar. Bij wijze van spreken met een telescoop. Kende jij dit verhaal, Mark, van die Bitcoin to the Moon?
Nee, ik ken het niet, maar ik vind het wel grappig. Nou ja, weet je, het is gewoon puur een beetje hype, een beetje publiciteit. En dat doen die bedrijven helemaal. Dat is, zo werken ze, ja.
Ja, oké, goed. Dus een leuke partij bullshit. Maar in Space Cowboys, onze podcast over ruimtevaart, gaan we dit vast ook volgen. Het is natuurlijk wel grappig om een beetje in de gaten te houden wat ze doen en hoe ze het doen en hoe ze het brengen. En het zijn allemaal wel aardige dingen om naar te kijken en het over te hebben. Dat wat het nieuws betreft. Volg meer crypto nieuws via de Crypto Update. Elke woensdagochtend om 9:50 op de zender BNR. En ook als podcast via bnr.nl, Spotify en Apple Podcast en noem maar op te volgen. Goed zo. Gaan we verder lekker praten met Mark. Mark, we willen het nog even over die bull market hebben. Hè? We hebben nu dus, zoals we al bespraken, 8 weken van dalingen gehad. We hebben, kijk, het all-time high, als ik het allemaal goed uitreed. Nou, dat is dus 8 weken geleden gewoon. De markt is 50% ongeveer gedaald. Net de laatste dag zo'n beetje krabbelt het weer een beetje terug. Ik heb jou zien zeggen, ik weet niet meer waar hoor, maar ergens op het internet, op een of andere nieuwsblog, moet jij gezegd hebben dat het nog steeds een bull market is. Vind je dat echt?
Ja, absoluut. Ja? Nee, dit is gewoon een tijdelijke correctie. Het leuke aan Bitcoin is dat je natuurlijk veel meer data hebt dan bij equities, bij aandelen. Als dit een aandeel was geweest, had ik gezegd, we zitten in een bear market.
Okay.
En dat komt omdat je gewoon niet voldoende data hebt. Het mooie aan Bitcoin is dat je on-chain data hebt. Dat heb je bij aandelen. Dus je kunt op de blockchain kun je zien wie koopt er, wie verkoopt er. Komen er nieuwe gebruikers bij of niet? En als er gebruikers bij komen, stijgt dat of daalt dat? De snelheid waarmee ze groeien. Nou, wat je dus ziet is dat op dit moment de gebruikers op het netwerk nog steeds stijgen. De stijging wordt steeds groter. En in een bear market is het absoluut niet het geval. In een bear market gaat het aantal gebruikers neemt af, of de groei neemt af van het aantal nieuwe gebruikers. Mm-hmm. Dus dat is maar één indicator waarvan ik denk van ja, dat is, we zitten gewoon nog steeds in een bull market. Alleen er is gewoon een grote correctie geweest.
Ja.
Het andere waar ik naar kijk is, weet je, wie verkoopt er eigenlijk op dit moment? En dan zie je dat dat met name de mensen zijn die kort geleden gekocht hebben. Mensen die, zeg maar, begin dit jaar gekocht hebben. En nou ja, die hebben flink winst gemaakt de eerste 2-3 maanden. En plots zien ze Bitcoin naar beneden gaan. En die verkopen op dit moment. Maar dan kijk ik met name ook naar wie zijn degenen die dan kopen. En dat zijn de long-term hodlers. De mensen die al heel lang in Bitcoin zitten en die gewoon steeds meer kopen als de prijs naar beneden gaat. Dat
voor
mij betekent dat we gewoon nog steeds in een bull market zitten.
Oké. En de prijsdaling die we dan hebben, dat heb je eerder al gezegd, dat komt dan door allerlei nieuwsfeiten. Hè? Dus het zijn zeg maar incidentele dingen. Dat past ook inderdaad in het verhaal dat je vertelt. Maar wanneer ga jij dan zeggen, het is werkelijk een bear market? Dat heeft dus niet te maken met prijs. Eigenlijk vind je dat geen criterium als ik je zo hoor. Maar meer de gebruikscijfers.
Ja, daar kijk ik meer naar. Omdat je die data, die hebben we hier gelukkig bij Bitcoin. Die heb je niet bij andere assets. Dus als long-term hodlers gaan verkopen, dus mensen die heel lang Bitcoin bezitten, als die ook inderdaad hun coins gaan verkopen, dan zitten we in een bear market. Daarnaast kijk ik ook naar een aantal modellen natuurlijk. Als je naar stock to flow kijkt bijvoorbeeld, dan zouden we nu op een prijs van 55.000 moeten zitten. Ik denk dat we fundamenteel ondergewaardeerd zijn in plaats van dat we overgewaardeerd zijn. Uh-huh. In een bear market is de prijs te hoog en moet die gaan dalen. En nu is hij gewoon te laag en hij moet gaan stijgen, denk ik. Dus ik kijk wel naar de prijs op een bepaalde manier, maar op een andere manier dan de meeste andere mensen. De meeste mensen kijken van hij daalt hard, dus het is een bear market. Ik kijk naar wat is de fundamentele waarde die Bitcoin zou moeten hebben nu. En dan zie ik, hij is ondergewaardeerd. Dus we zitten absoluut in een bull market.
Ja, maar dat veronderstelt dus, of laat ik zeggen, ik concludeer het wat je zegt, dat jij aanhanger bent van dat stock-to-flow model. En dat je daar ook mede uit concludeert dat de prijs de andere kant op moet. En dat die niet is waar die zou moeten zijn. Wat zeg je?
Ik kijk ook naar de NVT ratio bijvoorbeeld. Willy Woo kijkt er ook veel naar.
Wat is het ook weer?
De network value, wat is het, voor transactions?
Het zou goed kunnen, ja. Iedereen kan dat googlen, maakt niet uit. Maar wat is het?
Het is een ratio waar je kijkt naar wat de... God, nou ja, even niet zo veel kwijt, sorry. Maar het is een ratio waar ik op plaats naar kijk, waarbij je een theoretische prijs hebt waar Bitcoin ongeveer op zou moeten staan. Die zit ook boven de $50.000, komt er 55 volgens mij momenteel. Dus dat zijn twee factoren die ik meeneem in mijn analyses. En ik ben geen trader. Hè. Ik koop of verkoop vrijwel niet. Ik koop als een keer als er een dip is. Maar over het algemeen, ik ben gewoon een long-term hodler. Ik verkoop ook niet. Ik geloof gewoon in de lange termijn ontwikkeling van Bitcoin. En wat er op korte termijn gebeurt, is voor mij niet zo heel belangrijk. Maar dit zijn wel dingen waar ik gewoon naar kijk om te zien van ja, waar gaan we naartoe?
Ja. Ben jij het eens met Mark?
Nou, trouwens, dat van het stock-to-flow model zag ik, begreep ik van plan B, althans op Twitter, dat er een bandbreedte is. De donkerblauwe bandbreedte, daar is die uit. Maar er is nog een lichtblauwe blauwe bandbreedte omheen. En dat die daar nog in zou zitten volgens mij.
Ja, dat geloof ik ook.
Dus wat dat betreft, dat is wel still like clockwork.
Ja, hij is wel vaker uit die donkerblauwe band geweest in het verleden. Meestal aan de bovenkant trouwens. Maar,
een jaar geleden in maart natuurlijk ook de onderkant.
Ja, dus wat dat betreft is er inderdaad nog niks uitzonderlijks aan de hand.
Maar goed, dan spreek je traders en die zeggen ja, de 200 dagen moving average en al dat soort dingen. Goed, ik ben ook geen trader. Mm-hmm. Dan kijk ik altijd...
Cross heb ik gehoord, ja.
Ja. Maar goed, wat ik dan wel denk, zijn er dingen in de wereldpolitiek die zouden kunnen gebeuren die Bitcoin echt weer voor langere tijd onder water zouden kunnen zetten? Tenminste, ik kan wel wat raden misschien. Of valt het eigenlijk ook wel weer mee?
Is een vraag van jou aan Mark.
Ja.
Ja, kijk, dat zou kunnen. Als er echt een movement ontstaat, politiek, die probeert om Bitcoin laag te houden of het gebruik van Bitcoin te stoppen. Kunnen we uit het model vallen, maar ik denk niet dat op lange termijn dat het houdbaar is. En dat we daarna toch weer terugkomen op dit model. Maar goed, het kan het model invalideren. Dat is net zo'n woord.
Ongeldig maken. Falsifieren.
Maar ja, kijk, lange termijn, het model is natuurlijk gewoon gebaseerd op schaarste.
Weerleggen is het woord, sorry. Ja.
Wat is het
weerleggen.
Weerleggen, ja, precies. Ja. Ja. Ja, weet je, ja, op lange termijn is het model is natuurlijk gebaseerd op schaarste. En dat verandert niet. Dat elke 4 jaar gaat de hoeveelheid nieuwe bitcoins die gecreëerd worden, gaat omlaag met de helft. Ja, en dat blijft tot prijsstijgingen leiden in de toekomst. En ja, ik op dit moment denk ik dat stock the flow absoluut nog geldig is. En ja, ik denk ook dat we binnen een aantal maanden ook weer een uitbraak aan de bovenkant gaan zien, waar we ook misschien wel uit het donkerblauwe deel gaan komen aan de bovenkant. En ja, dat je dan dus prijzen krijgt en mensen denken van wauw, weet je, klopt het model nog wel? Stijgt niet te snel.
Ja. Dus, ja. Ja, nou, dat, als we dat probleem hebben, dan zullen we dat bespreken. eens even kijken, Elon Musk, Mark, moeten we toch ook eventjes over hebben. Wanneer is Elon Musk nou eigenlijk uitgewerkt, zijn invloed op de markt?
Wanneer is hij met pensioen?
Wanneer hoepelt hij op? Ja.
Kijk, die invloed blijft hij nog lang houden. Ik bedoel, veel traders, ja, die vinden, ja, veel traders die kijken naar wat Elon zegt. Met name mensen die relatief nieuw zijn in de Bitcoin-wereld. En ja, je ziet gewoon dat nog steeds zijn uitspraken veel invloed hebben. En dat gaat niet veranderen, denk ik.
Die man is een wandelende self-fulfilling prophecy volgens mij. Want volgens mij denkt iedereen hij roept maar wat. En volgens mij reageert de markt alleen maar op hem, omdat iedereen denkt dat de markt op hem gaat reageren.
Oh, dat zou best kunnen, ja. Inderdaad, dat is niet eens nooit over nagedacht. Maar dat klopt op zich wel, ja. Dat is... Ja, nou ja, inderdaad. Een beetje zoals technisch.
Oké, dan hebben we dat opgelost. Ja, precies. Ja,
maar denken jullie dat hij misschien ook wel een soort van verborgen agenda heeft? Hij heeft natuurlijk wel enorm veel, zeg maar, baat bij de energiemarkt. En om daar misschien ook op den duur geld mee te verdienen met surplus energy van bijvoorbeeld windfarms, waarbij dan die opslaglocaties staan, waar misschien dan weer spillover is van energie enzovoort enzovoort. Zou hij een verborgen agenda hebben in die hoek? Of is dat...
Nou, ik denk dat we niet te veel waarde moeten hechten aan de dingen die hij zegt. Ik denk dat hij gewoon, hij werkt gewoon te hard. Hij doet te veel dingen. En op Twitter vindt hij gewoon leuk om een beetje spelletjes te spelen.
Trollen.
Ik denk wel dat Tesla met een strategie bezig is om bijvoorbeeld Bitcoin of Dogecoin mining, wat ze ook gaan willen doen, toe te staan met bijvoorbeeld die solar panels die ze hebben en dan hun Tesla batteries. Dat zou kunnen. Maar ik geloof niet dat het hierbij een rol speelt. Kijk, op zich, wat Elon natuurlijk nou doet, doordat die prijs best wel hard gedaald is door zijn uitspraken, maakt dit eigenlijk alleen maar lastig voor Tesla zelf. Want ze hebben natuurlijk nog steeds $1,5 miljard op hun balans staan. Ja. Die hebben ze gekocht volgens mij voor bedragen boven de $40,000. Dus die staan nu op verlies dankzij hem. Dus ja,
klopt.
Niet echt heel slim volgens mij.
Nee, maar het bevrijdt hem in elk geval van het verwijt dat hij het doet om de koers te manipuleren. Want dan zou hij beter wat anders kunnen doen.
Ja, dat lijkt me, ik weet het niet. Goed, de andere kant, je kan ook zeggen van ja, weet je, 1,5 miljard is natuurlijk weinig geld voor Elon. En misschien dat hij op lange termijn denkt dat het toch wel hard gaat stijgen, maar... Nee, ik geloof niet dat hij echt een strategie heeft. Volgens mij is het gewoon... Hij gaat ze nu dan even op Twitter kijken en zegt wat dingetjes, kijkt hoe de wereld reageert en gaat weer verder met zijn werk.
Het lijkt me een rare plek om te zitten als mens op deze aardkloot. Met zoveel, met zo'n impact. Lijkt me heel apart.
Ja, die zou je ook wel willen, hè?
Kijk. Nou, lief, nee. Dat het ambier.
Nee, oké. Mark, je hebt een hoop verstand van China. Daar heb je gewoond. Ja. Wat wil China?
China wil 2 dingen. Het grappige is, dat lees je eigenlijk nog weinig in de pers. De belangrijkste reden dat mining verboden gaat worden, het is nog niet verboden, maar ze hebben de uitspraak gedaan dat ze het gaan verbieden.
En je denkt ook dat het echt gaat gebeuren?
Ja, gaat gebeuren. Ze willen meer controle hebben over geld dat het land uitgaat. Dat was de belangrijkste reden voor het verbod. Ja. Wat er gebeurde de afgelopen maanden met name in China... is dat mensen een manier vonden om renminbi om te zetten naar bitcoin. En dat officieel mag je dat niet. Je kunt geen renminbi op een bitcoin exchange zetten en het omzetten naar bitcoin. Dat was jaren geleden al verboden. Dus het was heel lastig voor mensen om bitcoin te krijgen.
Maar via dingen als local bitcoins kan het toch gewoon wel?
Ja, dat klopt. Maar dat is toch lastig voor veel mensen. Je kunt het via OTC coin doen, dus over de counter trade. Je kunt via local bitcoins, je kunt iemand ontmoeten en het met cash doen. Het kon, maar het is lastig. Nou, wat gebeurde nou? De Chinese bitcoin miners die begonnen met nieuwe producten. Wat je kon doen, je kon renminbi investeren in een mining pool. En die mining pool die kocht daar dan miners van en die kocht mining capaciteit. En die mijnde dan Bitcoin. Nou, dan kreeg je gewoon, je kreeg jouw share daarvan. Jouw deel van het totaal kreeg je dan uitbetaald in Bitcoin. Dus je investeert, weet ik wat, een paar duizend dollar in Chinese renminbi. En elke maand krijg je dan een klein beetje Bitcoin in je Bitcoin wallet gestuurd.
Ja. Oh ja.
En dat was blijkbaar gestegen tot 50 miljard dollar, wat ik begreep. Over, ik weet niet wat voor periode dat was, maar dat moet een lange periode geweest zijn. Maar goed, dat is toch iets waarvan de Chinese overheid dacht van wauw, ja, dat is...
Een sluiproute.
Ja, dat willen we niet.
Ja.
Dus daar begon het eigenlijk mee. Dus de Chinese Centrale Bank is daarmee gekomen en zegt van jongens, dit willen we niet. Nou, want daarnaast is het ook zo dat China heel hard zijn CO2, zijn koolstofdioxide uitstoot wil terugdringen. En wat zij zien is dat heel veel Bitcoin miners waterkracht elektriciteit gebruiken. Met name in Sichuan province. Een aantal andere provincies ook. Dus die gebruiken veel groene energie. En die willen ze liever zelf gaan gebruiken voor andere dingen. Dus het is een beetje naïef. Want die energie wordt op plekken opgewekt waar het eigenlijk niet voor andere dingen gebruikt kan worden. Maar ik denk dat men dat niet helemaal begrepen heeft. Dus men zegt nu van ja, we willen de Bitcoin mining moet teruggedrongen worden. En we willen die groene energie willen we gaan gebruiken voor... Ja, voor andere dingen. Dus omdat we onze klimaatdoelen moeten halen. En
ja,
dat wordt dan van bovenaf wordt dat gezegd. En dan moeten de provincies dat gaan implementeren.
Ze denken dus eigenlijk dat zeg maar dus de kolencentrales uitgezet kunnen worden voor de energie die dus van waterkrachtcentrales komt. Ja. Die waarschijnlijk te ver weg liggen voor de meeste steden om te bereiken qua elektrische energie.
Precies, ja. Ja. Dat is een deel van de reden die erachter zit. En ja, ook dat klopt uiteraard niet. En maar helaas is dat wel een reden die ze niet gebruiken. Dus,
ja. En speelt Bitcoin dan verder nog een rol van betekenis in China? Of is het dan echt afgelopen? Want de exchanges zijn verboden. Mining is dan het land uit. Wat is er dan nog? Nou, betalen kun je niet met Bitcoin?
Het wordt best veel gebruikt voor trading. Mensen die in de cryptowereld zitten, als je maar één keer wat crypto hebt, kun je gaan traden natuurlijk. En dat gebeurt extreem veel de afgelopen maanden. Tijdens de bull market zag je echt dat mensen in de lunchpauze continu aan het traden waren. Mensen die in de lift stonden, die, weet je, als je om je heen keek in de lift, dan waren mensen aan het traden. En dat was een jaar geleden niet zo. Dus dat is best wel gestegen de afgelopen tijd.
Maar hoe neemt een Chinees dan winst?
Ze nemen geen winst in fiat currency, maar ja, ze hebben gewoon meer. In dollartermen hebben ze meer waarde in hun coins. Ja, dat doen ze. En kijk, in theorie kun je altijd uitcashen via een OTC. Maar ik denk dat de meesten dat niet doen. Of dat ze het ooit gaan gebruiken als ze buiten China zijn bijvoorbeeld.
Ja.
Want je kunt in principe natuurlijk het verplaatsen van de ene publieke naar de andere publieke Bitcoin adres kun je gewoon niet verbieden.
Dat is duidelijk. Ja. Ja. Oké. We hadden het over de bull market en zo. Ik zie de laatste tijd ook steeds meer. We hadden ook een vraag over via Twitter van Boyke. Het woord Wyckoff distribution.
Oh ja.
Wie kan daar iets over uitleggen? Krijn of Mark? Krijn niet, Mark misschien? Weet je wat het is?
Ja, het is technische analyse en dat doe ik niet aan.
Oké. Okay.
Dus weet je. Zoals ik al eerder al zei, voor mij heeft technische analyse is een beetje self-fulfilling prophecy.
Ja.
Men zoekt vaak, en in dit geval bij die Wyckoff distribution, wat er gebeurde is, weet je, de prijs die ging naar $30,000 en mensen zochten een reden daarvoor. En ja, en dan bleek dat het Wyckoff distribution model daar goed bij paste. Maar ja, wat mij betreft, ja, wellicht past het niet. Maar het is, ik kijk naar on-chain data. Vind ik veel belangrijker, omdat dat kunnen we gebruiken voor Bitcoin en niet bij andere asset classes. Dus ja, of dat dan wel of niet klopt, die Wyckoff distribution, maakt niet zoveel uit. Op korte termijn, misschien past het niet.
Het is
voor mij totaal niet relevant.
Oké. Laten we langzamerhand een beetje in de richting van El Salvador manoeuvreren. Eerst het verband tussen El Salvador en de bull market, al of niet. We hadden dus goed nieuws. El Salvador was goed nieuws, wat onder normale omstandigheden toch echt wel de koers een zetje gehad zou hebben. Tegelijkertijd nam trouwens MicroStrategy weer eens een keertje een lening om meer bitcoin te kopen voor een aanmerkelijk bedrag. Waarom brengt dat de koers nou niet in beweging, Mark? Snap jij dat?
Ik denk dat de meeste mensen gewoon niet inzien hoe belangrijk deze eerste stap was. Dat ze het compleet onderschatten.
Van El Salvador.
Van El Salvador, ja, precies. Ja. Weet je, mensen horen zo'n uitspraak van Bukele en die denken van ja, oké, klein land. Maar weet je, het gaat er niet om dat het een klein land is. Het gaat erom dat het het eerste land is dat het gaat doen. En het is een land dat eigenlijk niks te verliezen heeft. Hè? Uh-huh. Ik bedoel, ze hebben geen eigen munteenheid. Ze gebruiken de dollar, de US dollar. Dus dat betekent ze kunnen al geen extra geld bijprinten, wat andere landen dus wel kunnen. En ja, de dollar zijn ze afhankelijk van wat Amerika doet. En Amerika die creëert steeds meer geld, waardoor dus inflatie ontstaat op lange termijn. En die inflatie zie je in El Salvador ook. Maar ja, ze hebben er verder geen, omdat ze zelf geen geld bij kunnen printen, ze hebben alleen de negatieve effecten ervan. Dus El Salvador, ik snap het heel goed, die zoeken naar een hard betaalmiddel. Waarop ja, andere overheden geen invloed hebben. En dat is Bitcoin. En ik denk dat die eerste stap heel belangrijk is, maar dat de meeste mensen het gewoon niet zien en dat ze daarom niet direct reageerden.
Ja. Ik vind het ook een hele belangrijke eerste stap. Het is echt een mijlpaal. Maar dat is vooral psychologisch. Hè? Als je kijkt naar wat betekent het praktisch. In de eerste plaats is het een klein land. Dus hoeveel bitcoins gaan ze daar nou helemaal absorberen om als betaalmiddel te gaan gebruiken? Ook binnen El Salvador denk ik van ja, hoor eens even. Ze hebben die dollar en zoveel problemen levert die op dit moment nou ook niet op. Niet in het dagelijkse economische verkeer. Dus het is een goede optie voor hun om achter de hand te hebben. Maar ja. Ik verwacht persoonlijk niet dat ze het daar op serieuze schaal op straat gaan gebruiken de komende tijd.
Volgens mij zijn er twee dingen aan de hand. Ten eerste natuurlijk dat je hebt dat Lightning-netwerk wat daar dus blijkbaar op heel populair is. En natuurlijk Strike is er natuurlijk mee aan de hand.
Ze moeten dat natuurlijk hebben, anders kun je daar geen koffie kopen met Bitcoin, want dan heb je te hoge kosten.
En ik begreep dat 70% van de mensen geen bankrekening heeft of zo daar. Dus dan heb je ook heel snel wel, heeft het wel zin, zeg maar.
Maar zie jij dat, Mark, zeg jij vooral inderdaad psychologische schaal? Of denk jij werkelijk dat in El Salvador op straat die bitcoin gebruikt gaat worden?
Ik denk het wel. Met name omdat de meeste mensen hun bitcoin gaan ontvangen vanuit andere landen. Kijk, een heel groot deel van het geld in El Salvador wordt overgemaakt. Hè?
Ja, dat is waar.
Uit andere landen. En dat gaat via bitcoin gebeuren. Dat wil zeggen, het geld komt binnen in bitcoin en kan ook uitgegeven worden in bitcoin. En ik denk dat daar het grote verschil in zit. Het feit dat mensen geen bankrekening hebben, maar dadelijk wel een Bitcoin wallet die als bankrekening kan dienen, maakt ook een heel groot verschil. Ik denk echt dat dit wel best wel eens een gamechanger kan zijn voor heel veel mensen in het land. Want ja, ik bedoel, cash is allemaal leuk, maar het is toch lastiger als je iemand moet betalen die niet vlak naast je staat. En ik denk dat het de wereld kan openen voor veel El Salvadorianen.
Ja, natuurlijk de online betaalwereld. Dat is iets wat wij natuurlijk direct vergeten. Maar dat hebben ze daar dus dan niet als je geen bankrekening hebt.
Klopt. Precies. Ja, en dat kan dan opeens wel. Wat zeg je? Een PV. Een openbaring. Bukele, dat is trouwens ook geen lievertje. Hè? Want die heeft militair het parlement ingestuurd. Rechters op non-actief gezet. Is dat iets wat wij in deze hele gebeurtenis moeten meewegen, Mark? Wat vind jij?
Nou ja, je moet er zeker naar kijken. Maar de vraag is ook van ja, in hoeverre kloppen die verhalen nou precies? Hè? Mm-hmm. Ik heb er een aantal mensen gesproken de afgelopen dagen over. Ik vind het wel belangrijk. En ik hoor toch verschillende kanten van dit verhaal. Met name hoor ik het verhaal dat El Salvador natuurlijk een hele lange burgeroorlog gehad heeft, extreem corrupt was. En hij is nu aan de macht gekomen en hij wil gewoon die corruptie uitbannen. Ja. Het feit dat hij 4 van de 5 Supreme Court judges ontslagen heeft, dat had te maken met het feit wat mij vertelde. Ik weet er heel weinig vanaf. Dat waren gewoon mensen die de corruptie in stand hielden. En daar moet je doorheen breken. En dat kun je alleen doen door echt keihard in te grijpen. En ja, dus dat betreft, ik snap het wel een beetje. Maar ja, nogmaals, het is van de afstand niet goed te bepalen of wat waar is, wat niet waar is. Maar ik denk dat het niet zo heel zwart-wit is als het nu soms in de media, mainstream media, beschreven wordt.
Ja, ik zal je daar iets bij vertellen. Als verzachtende omstandigheid vond ik wel een grappig detail. Want onderdeel van het verhaal is dat hij die rechters opzij heeft gezet om zijn zeer strenge coronamaatregelen er doorheen te krijgen. En ik weet dat jij je daar ook vrij intensief mee hebt bezig gehouden, van hoe dat dan ging in China en hoe dat dan ging in Verenigde Staten en Canada met corona. En dan denk je van, nou, dit is tenminste iemand die het serieus aanpakt. Misschien een beetje te, maar in ieder geval had hij mogelijk goede bedoelingen met die hele actie.
Interessant, wist ik niet.
Dat is je niet, nee. Oké. Okay. Ja. Nou, dat was in elk geval onderdeel van de achtergrond.
Toch wel grappig, ja. Het begin van deze van de straat, of naar de Wieboudstraat, en dan zeg maar de Weesperstraat volgens mij.
Waar we nu zitten, ja.
Zit die grote El Salvador muurschildering in Amsterdam.
Oké, dat weet jij beter dan ik, ja.
Ja, daar, toevallig fiets ik de laatste langs, dacht, oh ja. Die staat er nog steeds, maar die stond er ooit natuurlijk in de jaren 80 of 90.
Uit de tijd van dat die vier Nederlandse journalisten daar zijn neergepaft.
Ja.
Oké, weer een detail.
Dat geheel, een stukje geschiedenis.
Ja. Hey, en toen kwam het vervolg, Mark. Want toen was er één parlementslid uit Paraguay en er was één parlementslid uit Panama. Die riepen ook op dat in hun land misschien zoiets gedaan zou moeten worden, bitcoin invoeren. En waren er twee parlementsleden uit Brazilië en zo ging het een tijdje door. Ook iemand uit Mexico, geloof ik, Argentinië. En de bitcoingemeenschap riep toen vrolijk, Panama is om en Paraguay is om en Brazilië is om. Dat is toch allemaal een beetje overdreven. Heb jij inzicht in hoe serieus in die andere Latijns-Amerikaanse landen dit soort plannen worden beraamd?
Nou, niet zo serieus uiteraard als in El Salvador. Kijk, El Salvador, dat was de president die er volledig achter stond. En die president die had eigenlijk de absolute macht. Die heeft de absolute macht. Ja. Dus in al die andere landen is dat lastiger, dus dat gaat veel langer duren. Maar ja, die gaan wel kijken naar wat is het effect voor El Salvador. En als het nou blijkt dat dit een positief effect heeft, ja, wordt het makkelijker voor hun om dit er ook doorheen te drukken.
Het is een experiment, hè? Het is een heel belangrijk en interessant experiment wat daar nu gebeurt.
Ja, maar ik zie het met veel meer landen, hoor. Ik zat gisteravond te praten met de chairman van Bitfury. Uh-huh. En die is in gesprek met de president van Oekraïne en van Georgië.
Oh, wacht even.
Dus daar wordt over gesproken. Ik kreeg vanochtend een message vanuit een Afrikaans land waar ik in de tijd een cryptobank heb op willen zetten. Van de adviseur van de president. Die willen ook weer praten. Daar heb ik het weekend een gesprek mee. Dus het zijn heel veel landen die nu er toch naar aan het kijken zijn. Weet je?
En welk Afrikaans land is dat trouwens?
Ja, dat is Mauritius.
Oké,
Ja, ik wil het niet te boven hebben. Maar goed, het is allemaal heel pril. Maar wat ik wel aan wil geven is dat het is. Er wordt over nagedacht en er wordt over gesproken. En dit kan best lang duren. Maar het feit dat men dit leest en dit ziet en dan denkt van, hé, hier willen we meer over weten. Hoe kunnen we het doen? Nou ja, dat is
Wel spannend.
Spannend.
Zeker, zacht gezegd.
Ik ben natuurlijk niet de enige die telefoontjes krijgt. Hè? Dus
Nee.
En dat is mooi. Dat die een week geleden gebeurde het niet.
Nee, want Jack Mallers die de presentatie deed op de Bitcoin-conferentie in Miami over El Salvador. Ik begreep dat hij intussen ook contact heeft met, wat was het, ik geloof, Colombia.
Oké.
Zou kunnen. Niet gehoord verder.
Oké, goed. Hij was met, in elk geval, een land was hij dan persoonlijk bezig. En hij is dus ook degene die dat voor Panama technisch heeft opgezet. Laten we het hebben over die conferentie. Het was voor het eerst kon iedereen weer eens bij elkaar komen. Wat vond jij van die conferentie, Mark? Wat heb jij gehoord dat jou is bijgebleven daar, behalve El Salvador dan natuurlijk?
Nou, het eerste, ik was er zelf niet bij. Dat ik, als ik Canada verlaat, moet ik 2 weken in quarantaine als ik terugkom. Dus dat wil ik niet.
Ja.
Dus ik heb het een afstandje meegekregen via YouTube, via de livestream die ik van toch een deel bekeken heb.
Ja.
En uiteraard via social media, waar dan bepaalde dingen echt uitgelicht worden. Op social media zie je natuurlijk echt zie je alleen, weet je, die uitschieters zoals Max Kaiser die op het podium staat en dan die dan fuck Elon roept en
uit
zo.
Uit de bol gaat, ja.
Hij uit de bol gaat, ja. Maar goed, dat is een beetje, ja, dat is niet de conferentie zelf, denk ik. Maar dat zijn wel de dingen die blijven hangen bij mensen, denk ik.
Mm-hmm.
Het was de eerste conferentie in een jaar, meer dan een jaar. Dus dat was echt een fantastisch beeld. Het feit dat daar 10.000 of 20.000 mensen waren, dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat is echt groter dan ooit. Toch een hele bullish stemming die er was. Voor de rest, ja, heel veel nieuws was er natuurlijk niet naast het feit van El Salvador en de Jack Dorsey Bitcoin Wallet. Ik vond het een beetje saai over het algemeen. Ik denk het verschil met de laatste conferentie waar ik zelf bij was, wat nu al bijna 2 jaar geleden was, is dat in de afgelopen 2 jaar eigenlijk de Bitcoin-podcasts die er zijn veel beter geworden zijn. Alle informatie die je vroeger op conferenties kreeg, die heb je nu al. Want ja, je luistert naar een aantal Bitcoin-podcasts elke week. Dus je weet eigenlijk alles al. Dus zo'n conferentie is meer bedoeld volgens mij om elkaar weer eens te zien en om misschien wat zaken, transacties te doen, deals te maken, dan om echt nieuwe dingen te leren. En Ja, ik denk dat het misschien dat ook dat een beetje een rol speelde ook in mijn. Als ik nu kijk naar wat ik gezien heb aan presentaties. Er was heel weinig nieuws, behalve deze twee dingen. Was een beetje, ik vond het vrij saai.
Ja, misschien moet je zelfs afvragen of je zoiets wel live moet gaan streamen op YouTube. Want uiteindelijk is een conferentie natuurlijk vooral het bij elkaar komen. En als je er precies niet bij bent, ja, dat Max Keizer dacht ik van. Nou ja, jongens, kan hij wel weer. Maar goed, dat is misschien mijn keurig Nederlands inborst. Maar goed, nee, ja, wat dat betreft. Ja, podcast, leuk. Ja, dat is inderdaad helemaal beter dan mee eens.
Ja, ik zag op jouw blog, was al van een paar maanden geleden geloof ik, Mark, dat je een hele hoop van jouw favoriete crypto podcast op een rij had gezet. Okay. Dus mensen die niet genoeg hebben aan de CryptoCast, die kunnen daar nog even zich aan laven en nog wat ideeën op doen. Voor concurrenten van ons. Wij kregen nog een vraag. Dat houdt dan ook verband met die conferentie in El Salvador. We kregen een vraag van Bitcoin Future. Mm-hmm. Of het nieuws over Zuid-Amerika, over invoering van Bitcoin als betaalmiddel in El Salvador, of dat de Amerikanen niet aan het schrikken kan maken, zodat bijvoorbeeld een ETF en andere bankontwikkelingen omtrent crypto alleen maar moeilijker worden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, ik denk niet dat het iets is wat een ETF tegen zal houden. Ik bedoel, dat zijn separate dingen. Dat is de SEC die zich daarmee bezighoudt. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat Amerika wel echt aan het schrikken is nu. Gisteren was er een banking senaatscommissie. Die was een meeting met Warren, waarin over Bitcoin gesproken werd.
Ja, Elizabeth Warren, de ex-presidentskandidaat. Ja. Die zei ook een paar vreselijke dingen. Maar ga verder.
Ja, het was heel eng bijna. Dat je denkt van, jeetje, gelooft ze dit nu echt? Weet je, is ze nu zo dom of gelooft ze het echt? Of, weet je? En, dus dat zie je wel. Vanochtend natuurlijk was
wat zei ze ook weer? Ik ben het even kwijt. Ik weet wel dat het heel erg was, maar ik ben even kwijt wat ze ook weer precies. Weet jij het nog, Krijn?
Ik heb te veel dingen bekeken vandaag. Ik heb Lagarde gekeken vandaag.
Oh, die heb ik niet gezien. Maar nou goed, zij begon met het hele verhaal over dat Bitcoin veel te veel energie gebruikt. Dat criminelen gebruikt wordt. En
juist.
Dan denk ik. En dan die mensen die de vragen krijgen en die dat beantwoorden. Nou, die beantwoorden echt op de manier waarop ze van de dingen zoals zij zullen horen. Mensen van MIT. Dat je denkt van, hoe kan dit? Weet je? Waarom blijven mensen bij dit energiefut verhaal? Waarom blijven mensen zeggen dat Bitcoin door criminelen gebruikt wordt? Het is. Weet je, het is verschrikkelijk. Dus wat één ding was bijvoorbeeld waar gezegd werd dat één bitcoin transactie was gelijk aan de energie die een Amerikaans huishouden in 10 dagen gebruikt.
Nou ja.
Denk ik van, ja jongens, dan snap je gewoon niet hoe bitcoin werkt. Maar goed, het zei zo. Dus, maar dat is natuurlijk een direct gevolg, denk ik, van El Salvador. Men schrikt en men zoekt, men wil redenen hebben om bitcoin in te kunnen dammen. Ja, dat wordt lastiger en lastiger. Ja, vanochtend ook het IMF, die schoot erover dat ze gingen nadenken over wat de effecten waren van El Salvador. Waarin ook even fijntjes genoemd werd dat El Salvador op een lening van $1 miljard van het IMF zat te wachten. Dus weet je, daar komt natuurlijk wel bepaalde druk komt erop op Bukele te staan. Bukele heeft trouwens vandaag een gesprek met IMF hierover. Dus weet je, het gaat wel heel snel nu. De gevestigde orde die schrikt en die gaan nu op zoek naar manieren om Bitcoin tegen te kunnen houden.
Ja. En kunnen ze dat? Zijn daar middelen voor?
Nou, ik denk dat het lastiger wordt. Kijk, in het verleden kon dat met traditionele media. Maar social media heb je niet onder controle. Social media wordt nu gebruikt door die president om zijn verhaal aan de wereld te vertellen. Weet je, de New York Times zou je vroeger gebruikt moeten hebben. De New York Times, ja, die zou niet alles opschrijven, denk ik. Zoals het nu in social media naar buiten komt. Dus het is makkelijker. En ik denk dat Bitcoin te ver is om nog tegen te houden door een overheid.
Is er iets waar traditionele regeringen en dergelijke Bitcoin voor kunnen gebruiken in hun, zeg maar, zonder dat ze het als geld, als waardemiddel gebruiken, maar op een andere manier wat voor hun kan zijn?
Als reserve asset, hè, in plaats van goud. En dat is denk ik waar het naartoe zou gaan. Dat ze een deel van hun goudvoorraden door Bitcoin gaan vervangen. Ja, en dat is iets dat gaat gewoon gebeuren. Maar wanneer, dat weet niemand. Maar ik dacht dat het nog 5 jaar zou duren. Maar ja, ik dacht ook dat het nog 5 jaar zou duren voordat er een land zou zijn zoals El Salvador die het aankondigt. Dus het kan best veel sneller gaan.
Ja, en dat is interessant. Bij El Salvador, als ik het goed heb begrepen, is het nog niet de bedoeling dat ze het echt dat ze echt financiële reserves in Bitcoin gaan opslaan. Of wel? Wat is.
Nou, jouw idee ervan? Het is niet officieel aangekondigd. Jack Mallers noemde het wel tijdens zijn presentatie.
Ja.
Maar er is in de Bitcoin-wet die aangenomen is, staat het niet.
Nee, er komt alleen een soort fonds. Hè? Iets om het wisselen te faciliteren.
Dat is een klein fonds van $150 miljoen dollar. Dat is,
precies.
Dat is niet veel geld hoor voor een land van 6 miljoen mensen.
Nee.
Dus, maar ik verwacht wel dat als er belasting betaald gaat worden in Bitcoin en Bitcoin snel stijgt. Nou ja, dat ze die bitcoins nog even bewaren wellicht. En
voor het weten is het IMF afbetaald.
Ja.
Nee, vrouw.
Ja. Nou ja, dat is het grappige. Het wordt een soort spel. Waar moet ik het nou mee vergelijken? Het schiet me even niet te binnen. Maar een spel waarbij degene die het eerst toeslaat de grootste winst heeft. Want het eerste land dat flink bitcoin instaat nog... Naar analogie van MicroStrategy, koopt het voor de laagste prijs en scoort het vetst.
Ja, nee, dat is precies waar we al die andere landen nu ook naar kijken. Die hebben zoiets van, weet je, de eerste willen we wellicht niet zijn, maar wel zeker niet de laatste willen zijn. Dat draait natuurlijk om. Je wil bij de eerste groep horen. Dan verdien je er het meest aan potentieel.
Ja. Weet je waar het mij aan doet denken? Ik weet niet of dat jullie aanspreekt hoor, maar aan wielerwedstrijden. Daar wordt dan nog wel eens gezegd door de commentatoren. Je wilt zo laat mogelijk demareren, maar wel als eerste.
Ja, precies.
Nou,
ja.
Voor wie het aanspreekt.
Nou, ik ben zeer recreatief racefietser. Dus,
Oké, jij demareert niet. Mooi zo. Ik wil het nog even met je hebben, Mark, over mining. Want we hadden... ergens in de afgelopen weken, een week of twee geleden of zo, hadden we die Mining Council van Michael Saylor en Elon Musk.
Ja.
Miningbedrijven gingen bepaalde afspraken maken. Kun jij vertellen wat daar nou concreet is? Want het waren plannen, maar die waren nog best wel aan de vage kant, vond ik.
Ja, die zijn aan de vage kant. Kijk, Hut 8, mijn bedrijf, of niet bedrijf dat ik opgezet heb, was onderdeel ervan. Kijk, laat ik eerst zeggen, persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van dit soort dingen. Bitcoin is decentraal en moet gewoon, dan moet er geen councils zijn die dingen gaan beslissen voor Bitcoin of Bitcoin mining. Aan de andere kant, ik denk dat mensen ook wel inzagen van, er is zoveel FUD aan de gang over energie, zoveel negatieve berichtgeving die gewoon niet klopt.
En die vertaalt zich in iets concreets, hè? Die vertaalt zich gewoon in maatschappelijke weerstand op dit moment.
Ja, precies, ja. Dus op een bepaald moment dachten de grote miners van misschien dat het toch wel goed is om eens een keer met elkaar aan tafel te gaan zitten. Ook met name met Elon. Even uit te leggen van hoe wij het zien en waar wij het naartoe zien gaan. Om het toch een beetje tot stand te brengen, deze hele energiediscussie. En dat was eigenlijk meer de insteek van het hele verhaal. Er zijn geen concrete beslissingen genomen voor zover ik weet.
Was het eigenlijk gewoon een PR-gebeurtenis?
Nou, nee hoor, dat niet. Nee, het is geen PR, dat niet. Het is... dan was dat misschien van tevoren wel aangekondigd of zo.
Oh ja.
Maar Michael en Michael Saylor en Elon die namen het initiatief ervoor. Ja. Die hebben een aantal mensen uitgenodigd.
Vraag ik me wel weer af trouwens waar Elon zich mee bemoeit.
Ja, kijk, hij heeft natuurlijk zoveel invloed op het gebeuren dat je mee laat doen. Hè? Kijk, normaal gesproken...
Om aandacht te krijgen.
Sorry?
Om aandacht te krijgen in ieder geval. Een belangstelling.
Om aandacht te krijgen, ja. Klopt. Dus... wat gaat eruit voortkomen? Ik denk niet zo heel veel.
Hmm. Oké, dat is makkelijk. Goed. De belangrijkste onderwerpen hebben we gehad. Mark, wat hebben we nog gemist? Waar mogen we het nog over hebben met jou?
Wat ik interessant vond vanochtend toen ik opstond, is dat ik de Bank of International Settlement, de BIS.
Ja, de centrale bank der centrale banken is dat, hè?
Precies.
Ja.
Die hebben een Bitcoin proposal naar buiten gebracht, waarin staat dat Bitcoin een asset class is nu. En dat is ook wel weer iets aan je van, wauw, dat is toch best wel groot nieuws volgens mij.
Ja.
En waarin ook aangegeven wordt dat banken nu ook Bitcoin aan mogen houden als reserve, denk ik. Ik heb het niet echt goed gelezen. Maar het verhaal kwam op neer dat in ieder geval dat de BIS er nu naar aan het kijken is. En een proposal naar buiten gebracht heeft over onder andere Bitcoin. Ze hebben het in twee categorieën onderverdeeld. Eentje zijn stablecoins en andere security tokens. En de andere deel zijn Bitcoin en andere altcoins, zeg maar.
Ja, volgens mij moest je ook meer op de balans hebben staan in dollars of euro's dan aan bitcoins of zoiets, hè?
Dat is niet zo.
Ja, precies.
Ja,
die dat is een ratio daarvoor. Je moet 12,5 keer de Bitcoin-waarde moet je op je balans hebben staan, maar daar moet je 8% weer van nemen. Dat is dan precies de waarde van de 8% van 1250 is 100%. Ja. Dus dat is precies de dubbele waarde, of dezelfde waarde moet je op je balans hebben staan.
Ja. Oké, okay, ja. Maar is, anyway, ik hoor je voor. Sorry, ga verder. Ja.
Nee, goed, dat vond ik interessant. Ik denk dat toch wel belangrijk nieuws volgens mij. Dat is ook een beetje onderscheid in alle andere dingen die we horen en zien. Dus,
ja. Maar even een paar dingen. Ik hoor jou het woord proposal gebruiken. Dus het is niet een besluit of iets dergelijks of nieuwe regelgeving. Het is een voorstel.
Ja, het is een voorstel waar je de komende 3 maanden kritiek op mag uitoefenen of waar ik commentaar op mag geven. Mm-hmm. En dan wordt het, ik weet het niet precies zo, maar dan ga ik vanuit dat het dan, okay, dat het dan nog heel wordt.
Ja. Ja. En dan is Bitcoin een asset class. Dat betekent dus dat die pagina's bij, ik geloof, ING en misschien ook nog wel Rabobank, waar staat dat Bitcoin is geen beleggingscategorie, kunnen dan afgevoerd worden.
Dat niet alleen, maar banken kunnen het inderdaad ook zelf aan gaan houden. En dat is denk ik interessant. Ja,
want het geeft ze ook vrijheid. Hè?
Maar goed, sowieso. Hè. Kijk, doordat El Salvador het nu als wettig betaalmiddel heeft toegestaan, zul je zien dat het voor banken makkelijker wordt om het ook op een balans te kunnen zetten. Want ja, het is een soort van vreemde valuta geworden, een valuta in een ander land. En dat heeft ook een groot effect, denk ik, op banken. Banken die worden vrijer om dit te kunnen gaan gebruiken.
Ja, ik weet niet of jij vanuit Canada nog goed kunt waarnemen hoe het klimaat hier in Nederland is. Maar ja, we hebben een minister van Financiën en een toezichthouder die in een soort 1-2'tje de cryptowereld toch een aardige loer hebben gedraaid, hier in Nederland tenminste. Denk jij als banken dit in Nederland mogen van de BIS, dat ze dat dan van harte zullen gaan doen? Ik becijfel dat nog even.
Nou, als ik kijk naar wat er in Amerika gebeurt, als je kijkt naar banken als Silvergate, Anchorage, dat zijn echt banken die het echt omarmd hebben en keihard aan het groeien zijn. Ik denk dat Nederlandse banken dat ook wel zien. Dat die ook wel naar Amerika kijken en ook wel zien wat Silvergate aan het doen was. Silvergate was een kleine bank uit San Diego, een lokale bank met een aantal kleine branch offices daar. Dat is nu echt een globale bank aan het worden. Ik bankier daar zelf ook met een aantal van. Ik leen mijn bitcoin daar uit, maar ik leen ook tegen mijn bitcoin daar. Mm-hmm. Ja, dat zijn gewoon dingen. Als gewone banken dat aan gaan bieden, daar zit een extreem grote markt in volgens mij. Ja. Dus ik denk wel dat het gaat gebeuren. Dus alleen tot nu toe mocht het natuurlijk nog niet echt. En Nederlandse banken zijn wat conservatiever dan sommige Amerikaanse banken, denk ik. Maar ik denk wel dat het er naartoe gaat. Het gaat wel gebeuren.
Ja. Ze zitten daar natuurlijk al zo lang op. Ik bedoel, ik spreek al zo lang mensen van banken die bezig zijn met onderzoek naar allerlei crypto-related
wat
spullen.
Wat kunnen we met crypto, ja.
Volgens mij zou er toch al heel veel klaar moeten staan, zou je denken, of niet?
Dat zou je hopen zo langzamerhand. Ja. Ik weet niet, ik betwijfel het wel eens als ik de teksten bijvoorbeeld die bij de Rabobank vandaan komen, als ik die lees.
Aan de andere kant ken ik ook mensen daar die gewoon echt veel weten van de hele crypto space, hoor. Niet alleen van alle gekke muntjes, maar ook gewoon echt bitcoin.
Ja,
maar goed, kijk, met alle respect, maar als je bij een bank werkt, ja, ben je niet innovatief. Weet je?
Dat
is
waar.
Anders zat je er niet. Ja.
Nee, true.
Ja, nee, dat is waar. Spannend. Maar jij zegt dus eigenlijk, Mark, als ik jou zo hoor, voor banken is crypto de sleutel tot groei.
Ze moeten wel. Als ze het niet doen, is het alles over en uit voor banken. Echt hoor. Dus het wordt alleen maar erger. De KYC, de AML, dingen die er gebeuren. Ik had het toevallig deze week of vorige week. Ik deed een investering in Singapore met een van mijn bedrijven. En de bank accepteerde de overmaken niet. Hebben ze teruggestuurd. Dan denk ik van, jongens, wat gebeurt hier? Weet je, dan moet ik een andere manier vinden om wat geld over te maken. Uiteindelijk doe ik het dan via stablecoins. Weet je, maar dan denk ik van, ja, weet je, dat kan toch helemaal niet. Die banken die zitten iets in, die hebben totaal geen waarde meer voor mij. Ik moet ze gebruiken nog, maar zo snel als ik alleen maar cryptobanken kan gebruiken, doe ik dat.
Wauw, oké, ja, geweldig. Mooi. Ik ben door mijn vragen heen, Mark. Laatste ronde. Wou je nog iets te berden brengen?
Nou, ik ben met iets nieuws bezig, wat grappig is.
Oh, ja, kom maar.
Volgens mij nog niet veel aandacht aan besteed is in althans, ik ben veel bezig met de metaverse. De metaverse is, yes. zijn virtuele werelden. En ik ben aan het kijken om een fonds op te zetten dat investeert in een aantal dingen in deze virtuele werelden. Onder andere land dat schaars is. via NFT's. Dus een
virtueel land bedoel je ook?
Sorry?
Virtueel land bedoel je dan ook?
Virtueel land, ja. Virtueel is een virtual real estate. Dus ja, echt een virtueel land. Ja, dat is schaars. En wat ik dan... Ik wil dan niet het land kopen om het vast te houden, maar om het echt dan weer te gaan verhuren aan andere mensen. Dus mensen die het niet kunnen... Ik verwacht die landprijzen keihard omhoog zullen gaan. Mensen willen graag land hebben om daar dingen op te bouwen. Maar ja, die kunnen wellicht in de toekomst niet dat land meer veroorloven. Dus ik ga het dan weer verhuren aan andere mensen. Daar zie ik een hele mooie toekomst in. En dat is een van de dingen. Daarnaast ook investeringen in NFT's en in deze virtuele wereld. Dus weet je, dat je zegt van iemand die een mooie stoel ontwerpt als NFT, die kun je dan 100 keer verkopen. En die kunnen mensen gebruiken in hun eigen leefomgeving in die metaverses. Volgens mij is dit kan wel de next big thing worden binnen crypto.
Waarom zou de metaverse een ander ding worden dan, hoe heet het ook weer, van de Linden Dollars?
Second Life.
Waar ook de ABN AMRO ooit voor duizenden euro's, 100.000 euro's een stukje land kocht.
Dat nu braak ligt.
Daar ben ik nog ook mee bezig geweest in 2007, 2008. Ja,
die buurt.
Want over ING heeft nog hun dingen gebouwd in Second Life. Maar goed, dat was een ander deel van mijn leven. Wat je nu ziet, die virtuele werelden. Wat je toen had, dat was één virtuele wereld, die gebouwd werd door Linden Labs. De toekomst is dat al deze virtuele werelden samengevoegd worden. Dat zijn, je kunt van één wereld naar de andere gaan. Je kunt je avatar meenemen, je kunt je NFT's kun je meenemen. Dat is het grote verschil. Ik denk de toekomst van het internet wordt de metaverse. Oftewel, je gaat naar de metaverse om dingen te doen. Als ik naar mijn kinderen kijk, die zijn... Mijn zoon is 13 jaar. Die gaat letterlijk naar een film kijken in een metaverse.
Ja, deze toen in Second Life ook.
En vroeger toen ik World of Warcraft speelde, vond je het ook logisch dat daar een wereld was. Het was helemaal begrijpelijk. Maar eventjes, want je zegt dat land als NFT's. En wat voor NFT's dan? Bovenop Bitcoin, zeg maar die RGB NFT's of nog andere types in dit geval?
Nou, wat je helaas nu ziet, is dat veel van deze metaverse, bijvoorbeeld Decentraland, die hebben hun eigen tokens, Mana token, Lend token bijvoorbeeld.
Ja.
Ik zou het liever als een token bovenop Bitcoin zien. Maar goed, dat is misschien nog te vroeg. Ik denk dat wat we gaan zien, dat we echt open source werelden krijgen. Waarin met schaars virtueel land. Of dat dan op Ethereum gebouwd wordt, of weet je, een ERC van die token, of op Bitcoin, weet ik nog niet. Maar weet je, we staan aan het begin van iets heel nieuws, volgens mij. En dat... Veel mensen zien het nog niet. Ik ben hier de afgelopen 2-3 maanden best wel intensief mee bezig geweest. Ja. En er is letterlijk een wereld voor me open gegaan.
En heb je ook al een plek waar je dat land op dit moment zou willen kopen, zeg maar? Of is dat nog iets te ver, nog iets te vroeg?
Ja. Ik heb een aantal virtuele werelden waar ik naar het kijken ben. Ik wil het hier even niet noemen, hoor. Misschien je echt vindt. Maar...
Okay. Nee, ik snap het. Ik ben gewoon nieuwsgierig.
Virtueel.
Ik vind het namelijk heel erg interessant. Ik ben de laatste tijd ook veel mee bezig geweest. Juist omdat natuurlijk alles ging over NFT's. En ik dacht, ja, hartstikke leuk. Maar die miljoenen uitgeven voor een virtueel JPEG-je vind ik een beetje stom. Maar er zit zeker iets in wat ik heel tof vind. En,
je moet met name gaan kijken naar NFT's die ook waarde opleveren. Dat je een stukje kunst koopt voor aan de muur, dat is leuk. Maar je moet kijken naar dingen waar je geld mee kan verdienen.
Ja.
Als je kijkt naar Genies bijvoorbeeld. G-E-N-I-E. Dat zijn dingen die... Dat zijn avatars waarbij een beetje jongens als Justin Bieber... Die hebben dan bepaalde kleding die ze daar verkopen. Dus die kun je aantrekken, die kun je meenemen naar andere metaverses. Dat is heel belangrijk. Je hebt een aantal... Je hebt bijvoorbeeld een metaverse waar je met paardenstallen die je kan hebben... waar je dan horse racing doet... Waar je echt extreem veel geld kan verdienen als je juist de juiste paarden hebt. Weet je, dat zijn NFT's die kun je dan weer verhuren aan andere mensen.
Ja.
En er is zoveel mogelijk daar. Je kunt rendementen halen van 20-30% per maand op sommige dingen. En ja, weet je, het is echt, ik vind het super interessant. En ik besteed daar heel veel tijd aan momenteel. En het kan zijn dat ik helemaal verkeerd zit, hoor. Maar ik denk dat het iets is wat heel groot kan worden. Dus ik denk dat ik wil het gewoon eens even noemen hier.
Ja, leuk. Nee, nou, dan gaan we de volgende keer dat je hier bent, over een paar maanden of zo, dan gaan we jou vragen hoe het daarmee staat.
Ja.
En dan hebben we het ook over al die andere dingen die we aan het volgen zijn. Dan hebben we weer met jou. Leuk om met je te praten, Mark van der Sijs. Ik wens jou, want het is, we nemen dit op, had ik nog niet gezegd, op 10 juni. Voor ons aan het eind van de middag, maar voor jou is het begin van de dag. Dus ik wens jou een fijne dag daar in Vancouver.
Dankjewel.
En heel graag tot een volgende keer.
Uitstekend.
Bye bye. En ook Krijn Soeterman, je was mijn co-host vandaag. Heel erg hartelijk bedankt. Was leuk. Voor iedereen die luistert, zet de CryptoCast van volgende week in je agenda. Hebben we een gesprek met Frank Brinkkemper over Ethereum 2.0 met Ricky Gevers als co-host. Deel deze aflevering op Twitter met @CryptoCastNL erbij. Doe een review op Apple Podcasts, op YouTube. Like, subscribe en comment wat CryptoCast betreft. Hartelijk dank voor het luisteren en voor het kijken. En heel graag tot volgende week. Dag allemaal.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.